Goedemorgen, broers en zusters. Fijn dat ik weer in jullie midden mag zijn vandaag. Het thema van vandaag is pakjesochtend. Stel je eens voor, je krijgt een cadeau van iemand. Krijg je aangereikt. En dan wil je dat heel graag openpakken. Je wilt heel graag openmaken en je wilt kijken, wat zit daar nu in? En tijdens onze bekering hebben wij ook een cadeau ontvangen. Namelijk, de Heilige Geest is in ons komen wonen. De Heilige Geest is in je hart komen wonen. Een zeer kostbaar cadeau. En hoe gaan wij met het cadeau nu om? En hoe kunnen wij ervoor zorgen? En in Efeze 2, of in Efeze 3... vers 16 en 17 staat dan het volgende. Mogen hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht schenken en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En het is dan ook deze liefde die is uitgegoten door de Heilige Geest in ons hart. En deze hoop, staat in Romeinen 5 vers 5, deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door zijn Heilige Geest die ons gegeven is. Gods liefde is dus in ons hart uitgegoten. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. En net als een cadeau die je dan ook uitpakt, vind ik het ook mooi om dan eens te gaan kijken van, wat kan de Heilige Geest? En heb ik dat opgezocht in diverse versen. En er staan heel veel schriftplaatsen ook over genoemd. Dus ik heb eigenlijk een soort met overzicht gemaakt, een opsomming. En daarachter heb ik even de schriftplaatsen bijgezet. Dus als je eventueel een foto wil maken bijvoorbeeld ervan, dat je het later kunt nagaan, dan is het ook mogelijk. Wat kan de Heilige Geest? Nou, we hadden het net ook over de broeders, hè, die dan in handelingen die het woord gingen verspreiden. En als je het woord van het evangelie ook wil verspreiden, dan is het heel fijn dat je van de Heilige Geest, dat die je dan ook moed en kracht geeft daarin. Om zo ook het evangelie te gaan geven aan andere mensen. Want dat is daar ook echt voor nodig. En de Heilige Geest die leidt. Als je bijvoorbeeld de handeling ook ziet, dan wil Paulus ergens heen gaan om te gaan evangeliseren. En die wil rechtdoor en dan zegt de Heilige Geest, die houdt hem tegen. Die zegt, nee, je moet linksaf. Want ik wil dat je de andere kant op gaat, dat je daar gaat evangeliseren en niet rechtdoor. En als je dan kijkt naar de Heilige Geest, die onderwijst, die stuurt. De Heilige Geest wijst de weg. Hij hoort, hij luistert. Wordt door Jezus beschreven als een andere persoon. Hij verkondigt, hij spreekt, hij praat. Hij komt onze zwakheden tot hulp. Hij pleit voor ons. De Heilige Geest doorzoekt alle dingen. En het is alleen de Heilige Geest die in staat is om God te kennen. Hij stelt leiders aan. De Heilige Geest getuigt. De Heilige Geest kun je ook lasteren. En als je dat doet, dan is er eigenlijk geen vergeving. Je kunt de Heilige Geest ook bedroeven, verdrietig maken. De Heilige Geest is ons voorschot op het eeuwige leven, op onze erfenis. De Heilige Geest die geeft je ook gaven. De Heilige Geest die verdeelt welke gaven je van hem krijgt, zoals hij wil. En de Heilige Geest kan voor je spreken in moeilijke tijden. De Heilige Geest woont dus in ons hart. Hij woont dus in jouw hart, hier. En voor sommigen is het al heel lang geleden dat je bekeerd hebt. Maar we kunnen dus ook in Efeze gaan lezen, in Efeze 1 vers 13 en 14, wat er dan ook gebeurde op het moment dat je je bekeerde. En daar staat dan in Efeze 1 vers 13 en 14, in hem bent u ook, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding, In hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met de stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij heeft zich heeft verworpen, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Dus de Heilige Geest is in ons hart komen wonen. We zijn gemerkt met de stempel van de Heilige Geest. Dus in ons hart hebben we eigenlijk een stempel, een merk, een nummer, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. En op dat moment is er ook een vrucht in ons komen wonen. De Heilige Geest heeft ook een vrucht. En dat kunnen we lezen in Galaten 5, vers 22. En daar wil ik graag ook naartoe gaan met jullie deze ochtend. En in Galaten 5, vers 22, daar staat dan, maar de vrucht van de Heilige Geest, de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. En toen u tot geloof kwam, ik weet niet of sommige mensen dat ook nog kunnen herinneren, dat ze zich bekeren voor dat moment dat dat er was. En toen je tot geloof kwam, ben je toen ineens ook veranderd. Ben je toen in één keer een ander mens gaan worden. Nee. Je bent niet in één keer dat je zegt van, wat hier ook staat, deze gave, de vrucht van de Heilige Geest, dat heb je niet in één keer, boem, zo ontvangen op dat moment. Dat is een proces, en dat gaat langzaam. En het is niet zo dat je ervoor bidt en je oude gewoontes zijn in één keer weg. Maar toen je tot geloof kwam, is het best wel moeilijk om dan als christen in één keer anders te gaan leven. Voordat je tot geloof kwam, dan had je een heel ander leven. En voor mijn bekering, voordat ik ook tot bekering kwam, toen vloekte ik ook best wel eens. En dat was dan heel gewoon. En één keer op het moment dat ik me bekeerde, dat was zo mooi eigenlijk, dat de volgende dag, ik kon gewoon niet meer die woorden over mijn lippen heen krijgen. Ik denk, wauw, er is toch echt iets gebeurd hier. Maar als ik dan, want ik werd ook wel eens boos op iemand of jaloers op andere mensen. En dat bleef gewoon. Ik denk van, dat is nou toch opgelost. Ik ben nou toch bekeerd. Maar nee, die eigenschappen die had ik nog steeds. En ik dacht van, omdat de Heilige Geest toch in mij woont, dan zorgt hij dat ervoor. Maar zo werkt het dus niet. En dan denk je, wow, nu ook soms nog wel eens van, wow, waarom loop ik daar nou nog steeds mee rond? Dat ik wel eens boos of jaloers ben of dat ik die dingen die ik eigenlijk niet in mij wil hebben, dat ik die toch met me meedraag. En eigenlijk een beetje het verschil tussen het oude leven wat ik had voor mijn bekering en het nieuwe leven wat ik dus heb na mijn bekering. En het kan soms best wel heel erg verwarrend zijn. En vaak zoek ik er ook in de Bijbel altijd even op. Als ik dus de dingen tegenkom, dan denk ik van, wie heeft hier nog meer dit meegemaakt in de Bijbel? Welke persoon? Van wie, welke persoon zou kunnen leren in de Bijbel? En gaat die dingen over vertellen, over zijn levenservaring, die dat heeft? En dan kom ik eigenlijk uit bij Paulus. Want dit is ook waar Paulus dus eigenlijk mee worstelt. En een aantal van jullie weten het misschien wel, of ik heb het wel verteld, van dat ik 4 jaar geleden ben ongeveer verhuisd. En toen ben ik verhuisd naar het buitengebied. En mijn vrouw en ik hadden altijd de wens om een moestuin te beginnen. Ik weet niet, moestuin, een fruitbomenparkje. Dus ik weet niet of hier ook mensen zijn die zelf hier een moestuin hebben of zelf groenten verbouwen die ze eten. Niet veel zie ik hier inderdaad. Niet meer hoor ik. Ja, kan ook inderdaad. Ja. Dus wat gingen wij doen? Ik heb ook een foto ervan eventjes van de tuin waar we mee gingen beginnen. Dus wat gingen wij doen? Wij gingen bomen kappen, zodat er meer zon kwam in onze moestuin. Ik ging van stijgenplanken moestuinbedden maken en ik zorgde dat er goede, mooie aarde, mooie mest in kwam. en een kas om mini-plantjes te kopen, hè, dat we die konden kweken, zeg maar. En het was het jaar 2022, het eerste jaar dat we die moestuin hadden. En we konden ook echt wel eten uit de tuin en het was gewoon geweldig. Het was heel mooi. Maar het was ook wel heel veel werk om de moestuin helemaal op te bouwen. Maar ook om alle plantjes te verzorgen. Het was wel heel veel werk. Dus ik kan me voorstellen dat niet veel mensen dat ook doen hier. Eigenlijk. Want het is gewoon heel veel werk. Maar weet je wat ik toen niet gedaan heb in die moestuin? Dat is dat ik mini plantjes heb gekocht. En dan in de grond gestopt heb. En dan 6 weken lang er niet naar kijken. Niks mee doen. Gewoon, ik zet erin en ik loop weg. En ik doe er helemaal niks meer aan. Dat is dus iets wat ik niet gedaan heb. Want stel je voor, ik had het wel gedaan. Ik had 6 weken lang in deze moestuin, had ik dus plantjes allemaal gedaan en ik was er niet gekomen. Wat was er dan gebeurd? Onkruid hoor ik inderdaad. Zou er dan misschien, bijvoorbeeld als ik een mini tomatenplantje of zo, of een komkommerplantje, zou er dan nog een komkommer of een tomaat groeien? Zou ik daar nog iets uit kunnen halen, een vrucht? Zou er nog iets ingegroeid zijn? Misschien een verdwaalde tomaat, hè, die zegt van ik heb toch een tomaat. Veel onkruid inderdaad. Ja, dat is wat er gebeurd zou gedaan als ik dat dus. Maar wat als ik dat nou wel gedaan zou hebben, dat zou dus niet verdwaald zijn. En als ik een stuk grond zoals dit heb, en ik wilde dus fruit in laten groeien, wat had ik dan wel moeten doen? Verzorgen. Ik zou moeten leren om een tuinman te worden. Ik zou moeten leren om te tuinieren. Ik zou moeten leren om bepaalde planten zoveel water te geven en andere zoveel planten. Ik heb er ook een tuin-app, want ja, als ik dan iets plant, dan weet ik ook niet altijd van ja, wat wordt het nou? Hè? Dus dan weet ik even op de plant-app weer van oh, dat is dat. Dus je moet eigenlijk dan gaan tuinieren. En na een jaar heb je ongeveer een beetje door hoe het een beetje werkt. Maar ondanks al het aanleggen van die moestuin, wat al heel veel werk was, had ik ook nog te maken met invloeden van buitenaf. Van dingen die ik niet kan voorzien of waar ik niet voor kan zorgen in zo'n moestuin. En we hadden op dat moment hadden dus ook echt te maken met een extreem roofdier bij ons in de tuin. We wonen in landerijen, dus je hebt diverse dieren, hè, hazen, konijnen, herten of verdwaalde koe misschien van de buurman die losbreekt. Maar wij hadden te maken met een extreem roofdier, de slak. En dat was niet best. We hadden een slak, en of slakken, maar wij hadden hele mooie slaapplantjes hadden we. En de volgende ochtend kwamen wij dus daar weer in de moestuin en het was gewoon allemaal opgegeten. We hadden een paar sprietjes, stonden nog erbovenop, maar ze waren allemaal weg. Dus wat hadden mijn vrouw en ik nou voor missie? Op zoek naar de slak. Dus, want die moesten we gewoon weghalen. Dus, dan weet je, overdag zie je niet de slak, alleen s'avonds. Dus we hadden dan zo'n lampje erbij en s'avonds gingen we naar slakken zoeken. En ik heb hier een foto, doe ik er even kort op. Maar dit was ongeveer ongeveer 10 minuten, half uurtje zoeken, hadden we zoveel slakken al. Het was niet best. Nee, ik droomde zelfs gewoon s'nachts van slakken. Dus als je ook op de zomer, als je weet waar we wonen en je kunt zomers bij ons langs en het is een beetje donker en je ziet het lampje in de tuin, dan weet je wat we aan het doen zijn op zoek naar de slak. We hebben ze gevangen en we hebben ze verderop losgelaten, een eind verderop. En zo hebben we dus gehoopt dat het goed ging. En ik heb dan opstaan van doe maar een andere foto nog even van de moestuin, want dan zie je daar de hele tijd hoe. Maar als ik de tomaat, stel je voor, ik heb de moestuin en de bloed van alles en ik heb dan een tomaat en die pluk ik dan en die eet ik dan op. Kan ik dan zeggen dat ik die tomaat gemaakt en gekweekt heb? Kan ik dat zeggen? Heb ik die tomaat dan echt gekweekt? Nee. Nee, ik heb daar niet gedaan. Nee. Oké, maar wat heb ik dan wel gedaan? Want ik was wel een tuinman. Ik heb wel moeite gedaan dat die ging groeien. Ik heb er wel werk. Ik heb wel moeite voor gedaan. Maar wie is diegene die die vrucht dan echt laat groeien? Ja. Want de zon bijvoorbeeld, daar heb ik geen invloed op. De zon die schijnt dan warmte en kracht en energie op zo'n plant. Het is fotosynthese, het zijn allemaal krachten die buiten mij omgaan. Ik weet niet of de wolken voor de zon komen, dat plantje niet meer gaat groeien. Daar heb ik helemaal geen invloed op. En in Galaten 22 hebben we het dan eens over, Galaten 5 en 22 hebben we het dan over de vrucht. De Heilige Geest die heeft een vrucht. En hoe kan die vrucht dan ook daadwerkelijk, die in ons hart zit, hoe kan die vrucht nou ook daadwerkelijk groeien? Het is ook een proces van karakterverandering, hè? Wat we dan moeten doormaken. En ik vind zo briljant die beeldspraak die Paulus dan ook heeft, dat Paulus dat hij hier over een vrucht schrijft en ons hierop op wijst. Want de Heilige Geest die probeert mij eigenlijk te beïnvloeden en helpt mij mijn dingen in mijn leven aan te pakken, om mij te veranderen, om meer op Jezus te laten lijken. En dat is waar ik dus eigenlijk geen controle over heb. Want dat doet de Heilige Geest. En wat dat betreft ben ik hulpeloos als het gaat om iets dat iets van buiten mijzelf moet komen. Als ik kan mijn karakter ook niet zomaar in één keer veranderen. Maar wat ik wel kan doen, is dat de Heilige Geest in me woont. En dat ik dat groeiproces van die vrucht, dat ik dat ga tegenhouden. Dus dat ik niet in die moestuin kom. En dat ik er niks mee doe. Want dan groeit de vrucht niet. En zoals Paulus dan zegt, je kunt de geest dus ook bedroeven. Je kunt dingen, zelf dingen doen die het werk van de Heilige Geest verkleinen. Die het verdoven, die het wegduwen. En dat is ook wat in hoofdstuk 5 van Galaten, wat daar ook aan de orde komt. En in Galaten, we kunnen die alinea erbij bijpakken, Galaten 5 vers 16... Daar staat dan, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus wat Paulus zegt hier in Galaten 16, dat is wandel door de Heilige Geest. En Paulus weet dat we allemaal Jezus volgen in deze gebroken wereld. En als hij het heeft over deze strijd, dan zegt hij, wandel door de geest en u zult de verlangens niet bevredigen van je aardse begeerten. Het vlees. En vlees is wel wat ik denk dat de meeste mensen wel als vertaling gebruiken. Ja, de zondige natuur, of je oude mens, je oude ik, je oude gewoonte. Ja, wat je voor je bekering ook had, was. Ja, we noemen het even het vlees, zeg maar. Ik heb ook een PowerPoint ervan. Dat is eigenlijk dat wat wij zijn ook voor de bekering. En je kan dan het zo afbeelden dat we eigenlijk met één voet in beide werelden zitten. Met één voet zitten we eigenlijk in het vlees nog. En in het andere voet zitten we nog in de Heilige Geest. Dus het is de volgende PowerPoint. Ja, dus we zitten eigenlijk met elk één voet in beide werelden. In het vlees en we zitten eigenlijk ook in de geest. En hij woont in je en de Heilige Geest heeft je leven gegeven en je bent gemerkt. En zolang we ook leven hier op aarde, zeg maar, ja, zal de Heilige Geest zich ook met jou bemoeien, zeg maar. Want dat hebben we ook, dat hebben we ook in ons hart, hebben we het ook beloofd. Maar tegelijk leven we dus in ons aardse lichaam en leven hier in een wereld die diep is aangekast, dus zonde en kwaad. En wat we dan hebben, dat is een keuze in welke wereld gaan wij dan leven. En Paulus weet dat dit niet simpel is, dat dit niet zomaar is. Hij schrijft het ook aan de Galaten. Het is niet zo van, ik ga op een avond zitten en ik ga bidden. En haal die levenslange karakterproblemen die ik heb, waar ik last van heb, haal het weg. En boem, ik word de volgende dag wakker en het is weg. Was het maar zo makkelijk. En Paulus weet dat het dus niet gemakkelijk is. En dat we dus in beide, met elk met één voet in een wereld leven. En als we dan verder lezen in Galaten 5, 16 hebben we gehad, naar 17. De aardse begeerten gaan in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerten. Het een is een strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wil. Want, maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Dus vlees en de Heilige Geest, dat is dus eigenlijk in conflict met elkaar. En Paulus weet dat er dus ook een strijd is, een conflict, en dat het ook in ieder van ons is. Of we nou jong zijn of oud, net gelovig zijn geworden of al heel lang gelovig zijn, die strijd die hebben wij, die zit erin. Dus wat Paulus van 4 gaat doen, is dat hij beide werelden eigenlijk gaat verkennen, van hoe ziet die eruit, en dan gaat de eigenschappen eigenlijk van de slak, hè, gaat hij eigenlijk, gaat hij eigenlijk verkennen, en de veelzijdigheid van de vrucht van de Heilige Geest gaat hij ook verkennen. En we hebben dus in ons lichaam dus hiermee te maken, en Paulus die gaat dan naar vers 19, en dan gaat hij eigenlijk drie categorieën gaat hij eigenlijk beschrijven. En de eerste categorie, vers 19, de praktijken waardoor de aardse begeerten aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. En Paulus zegt hier dus, hoe weet je nu of je in je leven overgenomen wordt door je oude gewoonte of getrokken wordt door de Heilige Geest? Hoe herken je dat nou? Hoe kom je daar nou uit? En dan zegt hij, de eerste plek waar je eigenlijk moet gaan kijken, dat is eigenlijk naar deze, dat is naar je seksualiteit. Dat is een gebroken seksualiteit, dat zegt eigenlijk ook iets over de menselijke conditie. En dat is best vreemd voor ons. En met deze seksualiteit, wat vaker ook in de Bijbel staat, gebruiken zij het woord ook om dit te beschrijven van seksualiteit. Van de seksualiteit die dus niet binnen de beschermde grenzen van een levenslang huwelijksverbond tussen een man en een vrouw valt. En de betekenis van seksualiteit in deze wereld die is ook heel anders dus dan hoe het in de Bijbel wordt beschreven. En er zijn dus ook weinig mensen die spijt hebben, zeg maar ook, hè, van beslissingen die zij hebben genomen in het verleden hiertoe. En dat zijn niet van die dingen die je zomaar kwijtraakt, die je zomaar kunt vergeten. Het kunnen gebeurtenissen zijn in je leven die je gewoon diep vormen. Die we al heel lang ook met ons meedragen. En seksualiteit is heel erg belangrijk. Ons lichaam is heel erg belangrijk. En de Heilige Geest die gaat over de verlossing van ons lichaam en de genezing van onze geest, ziel en lichaam. En daarom begint Paulus dus hier ook mee. De tweede categorie, dat is afgoderij en toverij. En deze categorie, dat heeft eigenlijk te maken met hoe de houding is in onze geestelijke wereld. In ons geestelijke rijk, van waar trek je naartoe? Het gaat om hoe je houding is in de geestelijke wereld. Dus dat jij de baas bent, hè, want je bent zelf de baas, en jij bepaalt uiteindelijk waartoe jij het meeste naartoe trekt. Of wie of wat je ook aanbidt. En de derde categorie, dat is vijandschap, tweespalk, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van zulke soort dingen. En ik herhaal, zegt Paulus hier, ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. En hier gaat Paulus ook echt los op je. Hij noemt hier 8 voorbeelden. En het gaat allemaal over het beëindigen van relaties. Waarbij veel emoties ook zijn. Het gaat over onze foute relaties. Of op persoonlijke karakterfouten, waardoor ongezonde relaties ontstaan en zelfs relaties stoppen daardoor. Dus komt Paulus eigenlijk hier terecht, en precies komt Paulus hier terecht, dat hij dus zegt gewoon dat als je opnieuw wil beginnen, kijk dan naar deze drie categorieën, welke je het meeste voedt. Vergelijk het aardse leven en de Heilige Geest. En in welke wereld leef je dan meer? Kijk je naar je gezondheid van je relatie en het zal het je vertellen. De gezondheid van je persoonlijke relatie, het zal veel meer over je vertellen als je dat gaat vergelijken. Over je leven, die eigenlijk een vriendelijke omgeving is voor de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest mag groeien in een vriendelijke omgeving in jouw lichaam en daar vrucht mag dragen. En Paulus vat de laatste twee ook samen. Hè? Dat is dan dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. En hij doelt dan ook op, want dat was meer in zijn tijd, in zijn cultuur was het ook heel erg, dat het ging plaatsvinden dat er heel veel aanbidding van goden waren met veel alcohol en rituele seks wat werd gedaan in de tempels, wat het toen werd gedaan om bepaalde afgoden allemaal te gaan aanbidden. En Paulus zegt dan ook, ik heb je gewaarschuwd, als je dat gaat doen, dan beërf je het koninkrijk van God niet. En dat is ook wel een beetje logisch, want als je dat soort dingen gaat doen en je wil andere dingen aanbidden, wat zou je dan eigenlijk straks in het koninkrijk van God moeten hebben? Want als je daar helemaal niet wil zijn, als je er helemaal niks mee te maken wil zijn, ja, dan hoef je daar, dan is dat juist eigenlijk weer een hel dat je daar komt. Dus zodoende dat Paulus hier ook voor waarschuwt eigenlijk. Maar Paulus zegt dus hierover dat je dat hij die waarschuwing heeft gegeven en dat wie ze gaan die dingen overgeven, dat ze dus niet deel hebben van het koninkrijk van God. En dat rondje, dat vlees, zeg maar, en wat we hier ook zien, dat is ingewikkeld, dat is complex. En christenen leven dus eigenlijk met één voet in beide werelden. En Paulus die geeft ook aan van geven toe aan het vlees. Maar Paulus vertelt het eigenlijk van dit zodat we de vijand, de werk van het vlees, wat we net benoemd hebben ook, dat we dat kunnen herkennen. Dat we daar ook ons in mogen trainen om tuiniers te worden. Dat we daar mogen gaan onderhouden en op alert voor wezen. En kijk maar ook eens maar een vers verder, dan vers 22. Daar staat dan dus ook, maar de vrucht van de Heilige Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. En de vrucht van de Heilige Geest, en dit verschil is zo belangrijk ook. Het vlees, het is wat mensen doen. En dit is wat de Heilige Geest dus wil laten groeien in ons leven. En hij noemt het als eerst, noemt hij dus, wat is het eerste wat hij noemt? Liefde, ja. En als laatste zegt hij zelfbeheersing. En als je dus iemand de vrucht van de Heilige Geest ook wil zien in iemand of kunt zien, dan kun je vaak dat herkennen aan iemand die heel erg veel zelfbeheersing heeft. En ik weet niet of mensen ook de Galaten brief goed kennen, maar welke van deze situaties, welke van deze vruchten, zeg maar, en werken, doelt hij het meest op, als je die brief hebt gelezen. De hele Galatenbrief. Want de hele Galatenbrief gaat over een discussie die broeders en zusters onderling hebben in een gemeente. En dan komen ze het uit. En de werken daarvan, dat is dan dat je verdeeldheid. Het is de relaties, die acht. De relaties, de verdeeldheid. En hij zegt, zet er nou gewoon liefde tegenover. En hoe groeide de vrucht nou eigenlijk in ons? Hoe groeit de vrucht eigenlijk in mijn tuin? Was dat vanwege mijn werk of was het vanwege het werk van de Heilige Geest? Hoe kan die vrucht in de Heilige Geest nou groeien in je hart? Beide? Ja? Paulus verkent dus beide werelden en concludeert zo. En dat gaat hij dus ook in vers 24 kunnen we het ook lezen. Van hoe tuinier je, hoe bewaak je eigenlijk je leven? En er staat dan in vers 24. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met al zijn hartstocht en zijn begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest er ook volgen. En het is zo'n diepgaande manier om het hoofdstuk hiermee af te sluiten, Paulus doet. Hoe werkt dit? Want dit is heel praktisch hoe Paulus hier ook eindigt. Paulus zegt, wat is er gebeurd? Wat is nou gebeurd met je oude zondige ik? Wat heb je daarmee gedaan? Wat heb je met je oude mensen, wat heb je daarmee gedaan? Inderdaad. Je hebt het aan het kruis geslagen. Je hebt de slak, die wij ook in de moestuin hebben, die hebben gedood. En je hebt dat ding gedood. En je bent niet, ik heb die slak niet naar een natuurreservaat gebracht of verderop gebracht. Ik heb gewoon gedood, dat ik er vanaf ben. En het rondje vlees, ja, wat ik dus ook in de volgende sheet ook laat zien, heb je dus ook het rondje vlees. En daarin staat inderdaad ook, dat is aan het kruis gegaan en zo is het bij de Heilige Geest terechtgekomen. Dus Paulus zegt, als je leeft door de Heilige Geest, even kijken, we gaan nog even naar, inderdaad. Paulus zegt dus ook, dat als je leeft door de Heilige Geest, blijf dan ook wandelen met de Heilige Geest. Dus ga niet 6 weken niet in de moestuin kijken, want dan groeit er geen vrucht. Ja, maar ik dacht van, ik leef gewoon in mijn geloof met de Heilige Geest. Dat klopt inderdaad. Maar je moet ook de rol van een tuinman spelen. Maar dat kost een heleboel werk. Hè? Tuinieren, en dat kost een heleboel werk. Ja, dat klopt, ja. Maar je leeft door de Heilige Geest. En wandel dan ook met de Heilige Geest. Niet alleen leven, maar ook wandelen. En in hoofdstuk 2 van de brief van Galaten, dat gaan we even terug van hoofdstuk 5 en hoofdstuk 2, vers 20. Daar heb je eigenlijk een kleine samenvatting van het evangelie. Dat heel duidelijk en heel persoonlijk was voor Paulus. Eigenlijk dat het een beetje landt van dat je denkt, oh, is dit het? Paulus die zegt in Galaten 2 vers 20 en 21. Ik zelf leef niet meer. Ik ben gekruisigd. Maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde, in mijn lichaam, leef ik in het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet, als het door de wet gerechtvaardigd zouden worden, zou Christus voor niets zijn gestorven. En probeer gewoon te toetsen in jezelf, in die momenten die je meemaakt, van een keuze van, trek ik nou naar het vlees toe of trek ik naar de Heilige Geest toe? En plotseling ben je op dat moment bezig met het goede nieuws eigenlijk te vertellen. Dat je dus eigenlijk vanuit het vlees wat meer naar de Heilige Geest getrokken gaat worden. En dit is gewoon heel praktisch. Het is een manier van hoe je het geloof eigenlijk aan jezelf kan aanleren. En zo bewaken wij ook ons leven en tuinieren we eigenlijk in ons leven. En Paulus die schrijft ook aan de Colossenzen, want dit was aan de Galaten, maar ook aan de Colossenzen, in Colossenzen 3, vers 5 tot met 8, schrijft Paulus het ook. Daar staat, laat dus wat aards is in u afsterven. En dan begint hij weer. Ontucht, zoetloosheid, hartstocht, lange begeerte. En noem maar op. En dan zegt hij in vers 7. Vroeger heb ik ook die weg gevolgd. En zo geleefd. Als we Paulus een beetje kennen in de Bijbel, dan weet je ook dat het zo is. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede, drift, laster, vuile taal. Dus als je bijvoorbeeld op een avond denkt van, goh, ik hoorde nog iemand dat die kerstfilms ging zien, dat heb ik dan net niet erin staan, maar Dat als je s'avonds een keertje op de bank gaat zitten en je gaat een film zien. En je bent over het algemeen best wel angstig of snel bang voor iets. Ga dan ook niet een film zien van een horrorfilm of een Halloweenfilm. Ga dat niet doen. Want je voedt alleen maar die karaktereigenschappen. Dat ze versterken. Als je vaak boos bent of wraakzuchtig, ga dan ook niet de film zien van iemand die zijn kind is ontvoerd. En dat hij dan wraak wil nemen op diegene. Niet doen. Want zo versterk je die emoties en het is onkruid, het is gif voor je moestuin. Voor jezelf waar de vrucht, voor je eigen lichaam, voor jezelf waar de vrucht van de Heilige Geest in woont. En ik weet niet welke versie van jou is, welke versie van de slak van jou is, die je hebt. Maar we hebben allemaal te maken met onkruid en met slakken in onze moestuin. Of in ons lichaam waar we mee te maken hebben. Maar in deze tijd van aanbidding bemoedig ik jullie dit echt aan. Probeer bij jezelf na te gaan hoe de Heilige Geest de vrucht in je kan laten groeien. En het is niet jij die het doet. Het is niet jij. Het is jij die de rol als tuinman speelt om de Heilige Geest toe te laten staan. Je op meer op Jezus te laten lijken. Zodat jij kan doen wat Jezus doet. Amen.